Fijn dat we elkaar voor de tweede maal kunnen en mogen ontmoeten en begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. Hij is ook vanavond het middelpunt van dit samen zijn. We verwachten het van hem, ook als we samen het profetisch woord zullen openen en gaan zien waarom nu juist Israël uiteindelijk toch de overwinning zal behalen. Maar zover zijn we nu nog niet. We gaan eerst naar de Heer toe in een ogenblik van stil gebed. Genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe bloedsgetuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. Ook deze avond, te midden van dit samenzijn. Amen. Wij gaan 626 zingen uit de bundel van Johan de Heer. 626. En in dat lied strekken we ons naar de Heer uit. God is hier, hij wil ons zegenen met des Heilige Geestes kracht. Het tweede zingen we alleen de zusters, samen het koor, het refrein, het derde de broeders en het vierde zingen we gezamenlijk. De zusters, ja.
Oh,
willen samen zegen vragen. Ik ga u voor een gebed. Dank u wel, Heere God, dat u in ons midden bent. We hebben daar ook van gezongen. Wil nu komen, Heer, wij smeken het. En u hebt het beloofd, waar twee of drie in uw naam vergaderen, daar bent u het middelpunt. En het past ons om u, Vader, Zoon en Heilige Geest, onze lof, onze dank en onze aanbidding toe te brengen, ook in dit avonduur. Dank u dat u ons bij elkaar hebt gebracht. Dank u dat we uw woord mogen openen en vanuit uw woord mogen zien de toekomst die er is voor uw volk Israël en daarmee ook voor dit planeetje waarop we wonen. We willen u danken, Heere, dat we zien aan de tekenen der tijden dat de tijd nabij is. En daarom zien we naar u uit. We verwachten u. En we mogen het roepen samen met de Geest. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Wil ons zo zegenen, wil ons een goed uur schenken, Heere. Wil ons helpen dat onze gedachten niet afgeleid worden, maar heen geleid worden naar u en naar uw woord. Het gaat ook vanavond alleen om u. Het is alles uit u en door u en tot u. Zegen ook hen die er graag hadden willen zijn vanavond, maar door omstandigheden, misschien oppassen, door ziekte, verhinderd zijn. We bidden een bijzondere zegen, zoals we het ook vanmorgen hebben gedaan, voor onze zieken. U kent ze allebei namen en we dragen ze op voor die troon der genade, wetend dat wat bij de mensen onmogelijk is, dat is bij u wel mogelijk. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En zo zien we op naar u en verwachten het van u alleen. Wat is het wonderbaar dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen komen op grond van dat volbrachte werk op Golgotha. Halleluja. Amen. We gaan twee liederen uit Opwekking zingen, bekend hoor. 277, ik meen dat die ook in de Johan de Heerbundel staat. 277 en 298. 277 en 298. Als u het eerst opzoekt, dan zingen we het achter elkaar. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aarde en hemel prijzen u, glorie voor uw naam. En dan 298. Hosanna, Hosanna in de hoge. Heer, ons hart is vol lof. Nou, dat zal wel, dat ons hart vol lof is. En dan komt het er ook uit, dacht ik. Ja.
Thank you.
Waarom juist Israël? Waarom is Israël door God uitverkoren om straks zijn instrument te zijn om de zegen te brengen over deze gehele planeet, deze gehele aarde? Ik zou u vele plaatsen met u vele plaatsen kunnen lezen, maar ik lees vanavond als uitgangspunt twee teksten uit het boek Numeri, wel Numeri 24, Numeri 24, vers 17 en 18. Het is een profetie uitgesproken door Bidian. Koning Balak had aan Bidian gevraagd om het volk van Israël, wat voor de grens van Kanaan stond, te vervloeken. En hij heeft daartoe Bidian overgehaald. Maar Bidian kon dat volk niet vervloeken. Want God had ondertussen op een bijzondere wijze tot hem gesproken. En in plaats dat hij dat volk gaat vervloeken, dat volk Israël, moet hij de zegen uitspreken. En spreken over de zegen die dat volk ook zal verspreiden. En dat gebeurt dan in enkele profetieën. We lezen hier eigenlijk de laatste profetie die hij uitsprak in dat 17e en 18e vers. Bidian is eigenlijk machteloos. Hij moest vervloeken, maar hij zegent. Hij zegent het volk omdat God het wil. En dan staat er in vers 17: ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Dat is de Heer Jezus. Een scepter rijst op uit Israël. De scepter spreekt van de heerschappij. En verbrijzelt Moab slapen en verplettert alle zonen van Set. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen en Ser zal een veroverd gebied wezen, zijn vijanden. Maar Israël, en daar gaat het om, die laatste zin, maar Israël zal kracht oefenen. Een andere vertaling zegt: Israël zal triomferen. Israël zal overwinnen. En hij zal heersen, dus die ster, uit Jacob en de vluchtelingen uit de stad verdelgen. Wel, tot zover de lezing vanuit Gods woord. Hou uw Bijbel open, want we zoeken enkele plaatsen op, broeders en zusters, vanuit Gods woord vanavond. De Heere zegen ons daartoe. We gaan uit het supplement. Ik hoop dat u het bij u hebt. Dat het in het... Heeft u het allemaal, anders geeft u het even door aan anderen. Uit supplement, achter in het gele boekje, gaan we vers 3 zingen. En dat spreekt ons van de wederkomst van Jezus. Niet voor Israël hier, maar voor de gemeente. Dat spreekt van het moment dat de Heer Jezus de gemeente tot zich neemt. En die ontmoeting vindt plaats, niet hier op de aarde, maar in het luchtruim. Lied 3, dat is Glorie, klokken 11. Als straks de bazuin zal schallen en Jezus komst is daar. Is er iemand die geen boekje heeft? Want de koster loopt al rond. Nee? Ja, daar zo, Joop. Joop? Daar zo. Daar zo. Nou, nog daar, daar. Ja. Nou. En dan onder het zingen en voorspel van dit lied wordt uw gave gevraagd voor de arbeid des Heren aan deze plaats. De Heere zegen u daarin. Ja, broeders en zusters en vrienden, het gaat vanavond over Israël en over de toekomst van Israël. Maar we hebben nu gezongen over de toekomst van de gemeente. Als we naar Israël kijken, de ontwikkeling in Israël en de ontwikkeling rondom Israël, dan zien we heel duidelijk dat het niet zo lang meer kan duren dat de Heer Jezus komt om zijn gemeente tot zich te nemen. Want voordat de Heere volkomen met Israël verder gaat, wordt eerst de gemeente weggenomen. Waarom komt de Heer Jezus weer? Wel, hij komt weer omdat De helsgeschiedenis moet worden afgesloten. De schrift zegt, heden zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Psalm 95, vers 7b en 8. Dat betekent dat aan het heden der genade, aan dit tijdperk waar we nu leven, een einde komt. God maakt de helsgeschiedenis. En God maakt helsgeschiedenis, onthoud dat goed, in de eerste plaats met zijn volk Israël. Want het heil is uit de Joden. De helsgeschiedenis zelf is eigenlijk als een kring, als een cirkel. En toen de Heer Jezus het heil uit de Joden aan het kruis hing en het uitriep, het is volbracht, Johannes 19, vers 30, werd deze kring opengebroken. En sinds Golgotha kan een ieder komen, zomaar om een huisgenoot van God te worden. Zo schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze in Efeze 2 vers 19. Maar we leven nu in een tijd, mag ik het zo zeggen, dat die kring die begint zich langzaam weer te sluiten. De heilsgeschiedenis zal straks terugkeren op de oorspronkelijke basis, Israël. Derhalve dus Jezus moet komen. In verband hiermede, de Heer Jezus moet komen om zijn gemeente tot zich te nemen, omdat de aanwezigheid van Israël als natie eist zonder meer het vertrek, het spoedige vertrek van de gemeente van Jezus Christus. Waarom? Wel, er kunnen geen twee heilsorganen naast elkaar zijn. Er kan slechts één heilsorgaan op aarde zijn. Dat is nu de gemeente, maar binnenkort Israël. In Handelingen 15, ik ga het niet met u opzoeken, lezen we dat zo duidelijk. In Handelingen 15, vers 14 en 15, daar lezen we, nadat God een volk uit de heidenen heeft verzameld, heeft aangenomen. Dat is de gemeente. Daarna zal ik wederkeren en weder opbouwen de tent van David, de vervallen hut. Dat is niet alleen het huis van David, maar dat is ook Israël. Dus eerst wordt de gemeente verzameld uit de heidenen. En daarna zal die vervallen hut van David volkomen worden opgebouwd. God is reeds begonnen. En we zien dat heel duidelijk. En als je in Israël bent geweest, dan heb je het nog duidelijker gezien. God is reeds begonnen om die vervallen hut van David weer op te bouwen. Dat betekent dat het vertrek of de opname van de gemeente van Jezus Christus voor de deur staat. Ben je erbij? Als Jezus komt, hoort u bij de gemeente? Nee, ik vraag niet of u bij de baptistengemeente behoort, maar hoor je bij de gemeente? Dat wil zeggen, hoor je bij de Heer Jezus? Israël is heden de dag, ten dagen, de roep uit Matteüs 25, vers 6. Zie, de bruidegom komt, ga uit hen tegemoet. Dat wordt ons toegeroepen door het herstel, nog niet het geestelijk herstel, maar het nationaal herstel van Israël. Ja, en nu hebben we gelezen in die wonderlijke profetie, door die wonderlijke profeet Biliam uitgesproken, dat Israël uiteindelijk zal triomferen, zal overwinnen. Lieve mensen, het grootste wonder door alle eeuwen heen is de zichtbare vervulling van deze belofte. Israël zal overwinnen. De overwinning van Israël gaat eigenlijk tegen alle andere prognoses in. Kijk maar naar het wereldnieuws. En eigenlijk iedere week is Israël wel in het nieuws en het komt naar ons toe. Het gaat tegen alle prognoses, plannen en oogmerken in. Ja, zelfs de zware oordelen over dit volk in. Want denk erom, Israël wordt heden ten dage nog van alle kanten aangevallen. En ik heb u vorige keer gezegd, als er ergens gelogen wordt over Israël, dan is het ook via de media in ons land. Israël is het wonder in de wereldgeschiedenis. Want voor hun God zullen de vijanden straks vluchten. Door Israëls psalmen weer klinkt weemoedig het heimwee en het verlangen van de Jood naar de levende God. En in het volk van Israël het triomfeert de barmhartigheid tegen het oordeel. Door Jezus Christus. Wat is nou eigenlijk het doel van God met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten? Ik denk dat u dat wel een beetje bijhoudt. Waarom staan die Palestijnen op tegen elkaar? Waarom is het een chaos in Irak? In Syrië spant alles, in Iran. Enfin, ga zo maar door. Waarom loopt het bij vele staten, Arabische staten, in het honderd? Waarom zijn alle naties in beweging? Wat wil God hiermee? Wel slechts dit ene, de openbaring van zijn zoon door Israël in deze wereld. En dat zal gebeuren. We moeten heel duidelijk zien dat het bij Israëls strijd en Israëls moeite ook nu en Israëls pijn niet om de volkeren gaat, maar om alle volkeren. Want Israël gaat straks de volkeren aflossen. Het einde van de volkerenorde is in zicht. Nu is Israël nog de staart van de volkeren. Waar men tegenaan kan schoppen, van alle kanten. En een deel van de kerk doet zelfs mee. Straks is Israël de kop, het hoofd van de volkeren. Israëls overwinning heeft verschillende eeuwige wortels. En ik wil u er enkele noemen. De eerste wortel vindt u opgetekend in het boek Genesis. En dan wel Genesis 15, vers 18. Dat is de eerste wortel van Israëls overwinning. Daar staat in Genesis 15, vers 18... Te dien dagen, vers 18, te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En lees nou goed, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, de Keniet, de Keniziet, de Kadamoet, de Hetiet, de Ferizziet, de Rafaïtin, de Amoriet en de Kanaaniet, de Gergaziet en de Jebusiet. Wel, broeders en zusters, dat is Gods verbond met Abraham. Maar let op, u moet dat maar in het geheel lezen thuis, dat verbond is een verbond bij het offer. Want dat offer werd eerst gebracht in Genesis 15. Er vloeide bloed. God sloot dus met de vader van het volk Israël een verbond op het meest betwiste land van de wereld. En dit verbond, we hebben het goed gelezen, trekt over de grenzen van Jordanië, dus Irak, Syrië en Egypte heen. Ik kan er niets aan doen, maar God heeft het gezegd. En denk erom, God is een waarmaker van zijn woord. Het is een bloedsverbond. Het is het bloedsverbond omdat het met bloed verzegeld is. Het offer werd gebracht. Toen God de belofte later aan Mozes herhaalde op de berg Sinaï, zo staat er in Exodus 24 vers 8. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk. En hij zei, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Dat is het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Het is een bloedsverbond. Dat wil zeggen, het is het verbond van de overwinning. Want doordat de Heer Jezus zijn bloed heeft gestort op Golgotha, is de overwinning behaald, ook voor Israël. Het is een bloedsverbond wat heenwijst dus naar Golgotha. En nee, Israël begreep dat toen nog niet. En voor een groot deel begrijpen ze het ook nu nog niet. Behalve de Messiaans beleid in de gemeente. Maar wij mogen het verstaan. Het is het bloed wat heenwijst naar het bloed van het Lam. O, de Heer God heeft ook voor ons en met ons aan het kruis van Golgotha door Jezus Christus een nieuw bloedsverbond gesloten. En ook wil ik aan u vragen vanavond, in alle liefde, is dat bloedsverbond in uw leven werkzaam? Staat u ook in de overwinning van Golgotha door de kracht van het bloed? In mijn Bijbel staat in Openbaring 12 vers 11... en ze hebben overwonnen door het bloed van het Lam. O, ga toch staan in de overwinning van Golgotha. Ten tweede, de overwinning van Israël is geworteld in Gods onvergankelijke trouw. Trouw aan David, maar ook trouw aan Israël. En dat heb ik al geciteerd eigenlijk uit Handelingen 15. We gaan Psalm 89 opstaan. Ja, u bent zo nog niet klaar hoor, vanavond. Psalm 89, want het is niet zo belangrijk wat Malgo zegt, maar wat Gods woord zegt. Psalm 89. De overwinning van Israël, die straks zichtbaar wordt, is geworteld in Gods onvergankelijke trouw. Er staat in Psalm 89, vers 29... en 30, eigenlijk de hele psalm spreekt daarvan, maar moet de greep doen, 29 en 30, daar staat, voor altoos zal ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren, en mijn verbond zal voor hem vast blijven. Zijn nakroost zal ik voor immer doen voortbestaan, zijn troon als de dagen des hemels. Indien zijn zonen mijn wet verlaten en niet naar mijn verordeningen wandelen, indien ze mijn inzettingen ontwijden en mijn geboden niet onderhouden, dan zal ik hun overtredingen met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid weer plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik hem niet onthouden. Mijn trouw zal ik niet verloochenen. Mijn verbond zal ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lip is gekomen. Hoort u het? God komt er niet op terug. Verandert dat niet. Hij blijft de getrouwe. Ja, ik zou toch graag nog uit Romeinen 11 vers 28 willen lezen met u. Romeinen 11 vers 28. Zo prachtig wat er staat. In vers 28. En we lezen eigenlijk vers 26b. Heb u Romeinen 11, vers 26b? Belofte voor Israël. Vers 26b, het einde van vers 26. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hem, wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Hoor je het? Omdat wij erbij mochten komen, om uwentwil. Maar naar de verkiezing zijn ze geliefden om der vaderen wil. Abraham, Isaac en Jacob. En dan staat erachter, want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Wordt wel eens op de gemeente toegepast, mag toch wel, maar het gaat hier over Israël. God heeft er geen berouw van gehad. God heeft die belofte niet ingetrokken. Onberouwelijk. Gods trouw aan Israël heeft geen einde. Ook al gaat het soms door ontzettende oordelen heen. En ook voor ons als nieuwtestamentische gemeente geldt hetzelfde. In 2 Timotheüs 2 vers 13 daar staat, en je kan er niet bij, maar het staat er, indien wij ontrouw zijn, hij blijft de getrouwe, want zichzelf verloochenen kan hij niet. De trouw van God jegens Israël komt aangrijpend tot uitdrukking. In Jesaja 54, ik zal het voor u citeren, vers 7 en 8. Daar zegt de Heere tot Israël, een kort ogenblik heb ik u verlaten. Een kort ogenblik. Een paar duizend jaar al. Een kort ogenblik noemt de Heere dat. Heb ik u verlaten. Maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik van u voor u verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid ontfermt mij over u. Zegt u losser, de Heer. Is dat niet wonderbaar? Wanneer nu het vreselijk lijden van Israël door alle eeuwen heen, en ook nu, alles wat zij door alle eeuwen heen hebben geleden, een kort ogenblik wordt genoemd. Hoe groot zal dan het erbarmen van God zijn binnenkort voor geheel Israël? En weet u, dat zegt de Heer ook tot zijn gemeente. Er staat in 2 Korinthe 4 vers 17, want de lichte last der verdrukking van een ogenblik, het is ons leven, of je nou 70 of 80 wordt, of 60 of 50, of 90 of 94, zoals moeder, onze broeder is, zal worden deze week. Maar het is een ogenblik. De lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaan eeuwig gewicht van heerlijkheid. Die heerlijkheid, die barmhartigheid Gods, schemert al door Israël heen. Nu al op in dit ogenblik, ondanks de aanvallen van de vijand, zij die er geweest zijn, hebben er iets van geproefd in Israël. Er zijn verschillende mensen in Israël geweest. Hoe zal het dan zijn als ze zich straks bekeerd hebben en Jezus de overwinnaar zullen zien? Het gaat met Israël naar de overwinning. Israël zal triomferen. O, wanneer u, wanneer jij gelooft in de Heere Jezus, dan bent u ook in het bereik van het nieuwe verbond. In het bereik van die wondervolle trouw. In het bereik van zijn grote barmhartigheid. En ik raad u aan, ik raad jou aan, om je dagelijks daarnaar uit te strekken. Een heleboel mensen, heel veel christenen, strekken zich naar allerlei andere dingen uit. Maar strek je daarnaar uit. Ten derde. Nee, het zijn geen 7 punten hoor, vanavond. Ik zie al mensen zo even kijken. Je moet ze opletten. De overwinning van Israël is geworteld in het onfeilbare woord van God. Weet u, de vijanden van Israël hebben door alle tijden heen geprobeerd, ook op christelijke wijze, dat volk te vernietigen. Ook geestelijk te vernietigen. Ik denk aan die ontzettende vervangingstheologie. U kent dat wel. Die in vele kerken gepredikt wordt, heden ten dagen nog. Gelukkig komen er veel kerken op terug, veel predikanten op terug. Maar die vervangingstheologie zegt, wij als kerk, wij zijn Israël. En Israël heeft afgedaan, voorgoed. En weet je wat het zo wonderlijk is? Dat al die zegen die aan Israël beloofd is in het Oude Testament, dat halen ze naar zich toe. Dan zeggen ze, dat is voor de gemeente. Dat is voor de kerk. En de vloek laten ze voor Israël liggen. O broeders en zusters, ook op christelijke wijze heeft men getracht dit volk te vernietigen. Dat zien we eigenlijk ook bij de geschiedenis van Biliam. En toen Biliam terugkwam bij Balak, de koning van Moab, nadat hij het volk de eerste keer gezegend had, in plaats van vervloekt, dan staat er in Numeri 23, vers 17, u kunt het ook met me lezen, 23 vers 17, Numeri 23, vers 17. Ja. Toen hij bij hem terugkwam, stond hij daar nog bij zijn brandoffer, dus Balak, en de vorsten van Moab met hem. En Balak zeide tot hem: wat heeft de Heer gesproken? En toen hief hij zijn spreuk aan en zeide: sta op, Balak, en hoor, leen mij het oor, zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en het niet doen, of spreken en het niet volbrengen? Zie, ik heb het bevel ontvangen te zegenen, en zegent hij, dan keer ik het niet. O broeders en zusters, Biliam zegt dat tegen Balak. Maar is nu opgevallen, ze willen eigenlijk precies doen als Israël deed. Biliam had eerst brandoffers laten brengen. En koning Balak vraagt: wat heeft de Heer gezegd? En dan komt bij die heidense profeet, die wil vervloeken, zijn hele machteloosheid naar voren. Hij roept het uit: ik heb het bevel ontvangen te zegenen, en dan keer ik het niet. Dan keer ik het niet. Ze bood ze als het ware het verbond na, wat God met Abraham had gesloten bij het offer. Maar nabootsing, ook heden ten dagen, zonder overgave van het hart, geeft geen overwinning. Want het is niet gegrond in het eeuwige woord van God. Schijnchristendom. Ik kan de belofte van God aan diegenen die hem van harte willen navolgen niet opheffen. Het is zijn woord. En God kan niet liegen. Dat verbond wat hij sloot met Abraham zijn vriend, dat bevestigt hij van kind tot kind. En zo is het ook met ons. Wie met hem het bloedsverbond heeft, die is ook nu gezegend van God. Ondanks schijngodsdienstige mensen rondom ons heen, die tegen u ingaan, of u na willen doen, of u proberen ervan af te houden. Ten vierde, Israëls overwinning is geworteld in Gods onvergankelijke eer. Het is voor God een zaak van eer dat Israël overwint. Want het is zijn volk. Het is zijn stad, Jeruzalem. Daar heb ik vorige keer over gesproken. Het is zijn land. God heeft tot dit volk gezegd in Jesaja 49, vers 3. Israël, gij zijt mijn knecht, in wie ik mij zal verheerlijken. Het gaat dus om Gods eer. Ook tot de gemeente van Jezus Christus, zegt de Heer vanavond. Dit, hij heeft u de overwinnaar gegeven, opdat hij door u en in u verheerlijkt en geprezen zal zijn. Efeze 1 vers 12, daar staat het duidelijk, opdat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. En voor Israël geldt het straks ook in het bijzonder, als koning Jezus zal regeren. Dan staat er in, bijvoorbeeld in Ezechiël 36, vers 36, dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten dat ik de Heere ben. En dat ik herbouwd heb wat vernield was. Is dat niet wonderlijk? En in vers 38 aan het slot. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En in Ezechiël 37 vers 28. En de volken zullen weten dat ik de Heere het ben die Israël heiligt. Doordat mijn heiligdom in hun midden staat. Het gaat om de eer van de Heere. En daarom, broeders en zusters, al lijkt het er soms niet op, zal Israël triomferen. Onderkent toch Gods doel met Israël. De gehele wereld zal erkennen en weten dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de Heer is. Het gaat om de eer van koning Jezus, die dan de wereld tezamen met Israël zal regeren in en richten in rechtmatigheid. Maar kind van God, en kent toch ook Gods doel in uw leven. Het gaat om zijn eer. Hij moet door u geprezen worden, doordat de overwinning zichtbaar wordt. Tot slot. Waarom zal Israël overwinnen? Waarom juist ook Israël? Omdat Jezus Christus, onze heiland, geboren uit de Joden, de overwinning heeft behaald op Golgotha. Die overwinning hield ook Israël in. Dat moeten we niet vergeten. Voordat de Heer Jezus naar het kruis toe ging, hebben de Joden geroepen bij Gabbatha: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Oh, die kreet is meermalen gebruikt door mensen die naar de Joden wijzen en zeggen: zie, het is hun eigen schuld. Maar ze vergeten dat Israël toen een profetie uitriep: zijn bloed, onwetend nog hoor, ze wisten er niets van, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Denk erom, de Heer Jezus heeft in de eerste plaats zijn bloed gegeven voor zijn volk Israël. Ja, ook voor de wereld, maar ook voor Israël. In de overwinning van Jezus Christus ligt voor Israël, nog onwetend, de garantie van hun overwinning. Ja, ik weet het, nog ligt op Israël die bedekking. Die bedekking van Mozes, ze zijn nog niet bekeerd. Maar toch wordt in Israël over die overwinning gesproken. En wordt Israël toebereid om straks die overwinning te beleven. Wij als kinderen Gods weten ook dat Christus overwonnen heeft. En wanneer we in geloofsgehoorzaamheid wandelen, dan mogen we het uitroepen met Paulus: God zij dank, die onze overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 15, vers 57. Weet u, tegen alle dreigementen van de vijand in, van de vijanden in, zal Israël uiteindelijk de overwinning beleven, triomferen. Nee, niet door zijn goed leger. En niet door zijn geheime dienst. De grond van de overwinning is Gods verbond met Abraham, vervuld in Jezus Christus op Golgotha. De Heere komt op zijn wijze tussen beiden in het conflict in het Midden-Oosten. En daar is de Heer nu mee bezig. Hij doet dit echter op zijn goddelijke manier. Als het ware nog in het verborgene. De Heere wendt zijn macht zodanig aan, alsof het er soms op lijkt dat de vijanden van Israël naar eigen goeddunken maar kunnen handelen, kunnen liegen en kunnen spreken. Het is als het ware zo alsof de Heere bevreesd zou zijn om in te grijpen. Maar juist hierdoor wordt zijn heilige wil verwezenlijkt. Het moet opgaan, dat weten we, uiteindelijk naar Armageddon. De volkerenslag, waar God voorgoed zal afrekenen met hem, met hen die hem afwezen. Psalm 2 moet vervuld worden. Gods plan gaat door. En toen de Heer Jezus het uitriep, mijn God, waarom heb je me verlaten? Scheen het alsof God ook niet wilde ingrijpen, want hij zweeg. Maar juist daar op Golgotha deed God het grootste aller tijden en verzoende door de wereld, daar de wereld met zichzelf in zijn Zoon Jezus Christus. Leek het er niet op dat ook Farao en Haman en Hitler hun vernietigingsplannen zouden vervullen? Maar God veranderde hun aanslagen in een wonderbare overwinning. En dat gebeurt ook straks. Dat is de eindoverwinning. Het is opmerkelijk dat bij de ondergang van deze drie antisemieten, ik noemde ze de Farao, Haman en Hitler, deze jodenmoordenaars, Israël telkens terugkeerde naar het beloofde land. Is u dat wel eens opgevallen? Bij de ondergang van de Farao, er staat werkelijk in de grondtekst in de Hebreeën 11, en hij verzoop, de Farao. Bij de ondergang van de Farao was het een triomferende uittocht door de Schelfzee naar Israël. Na Hamans poging om Israël volkomen uit te roeien in de dagen van Esther, in de periode 485-465 voor Christus, volgde in 445 voor Christus een tweede terugkeer van de Joden naar Israël onder leiding van Nehemia. En de Jodenslachter Hitler werd door de Satan, die van tevoren reeds wist van het herstel van Israël, gebruikt om de derde terugkeer tot iedere prijs te verhinderen. Maar naar Gods plan werd het omgekeerde het geval. Hitlers Jodenvervolging verhaaste de stichting van de staat Israël. En hoe zal het nu gaan? Denkt u dat God niet zal ingrijpen? Ja, maar op zijn wijze. We weten het. Het zal gebeuren door de diepe, eenzame Jacobsweg straks van Israël. Israël zal dan helemaal alleen komen te staan. En dan zullen ze Jezus ontmoeten. Israël ontving zijn land. Meer en meer. God schonk hen Jeruzalem. Maar God schonk hen nog veel meer dingen. Maar één ding ontbreekt in Israël. Wat dan? De ware vrede. Dit shalom zal echter komen als de vredevorst in Israël weerkeert. Jezus de Messias. En dat is de zekerheid dat Israël zal triomferen. Ja, juist Israël. Denk erom, de Bijbel bevat geen lege frasen en verhaaltjes. Het profetisch woord wordt nauwkeurig vervuld. In Jesaja 55, daar staat: al zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij weerkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. Iedere terugkeer van Israël was telkens weer een grote zegen voor de wereld. Omdat het de vervulling, de terugkeer was naar het profetisch woord. U weet het wel, de eerste terugkeer uit Egypte bracht aan de wereld de Torah, de boeken van Mozes. De tweede terugkeer bracht ons de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem en het ontstaan van het Nieuwe Testament. En de derde terugkeer van Israël zal ons spoedig de Zoon van God zelf brengen. Ten eerste door de opname van de gemeente. De vereniging van bruidegom en bruid. En ten tweede, door zijn wederkomst in grote kracht en heerlijkheid voor Israël, in Israël. Zo keert het profetisch woord terug en wordt vervuld. Wat leven we toch eigenlijk ook in een geweldige tijd. En wat begrijpen maar weinig christenen hier iets van, broeders en zusters. Als er ooit een uur is geweest om zich eindelijk geheel aan de Heer uit te leveren, dan is het nu. Ik heb u daar ook vanmorgen toe uitgenodigd, helemaal uitleveren. De wereld siddert en beeft. Nee, niet alleen door de zonde, maar ook door de vele aardbevingen. Het staat zo duidelijk in Joël 3, vers 16. Daar staat, de Heere brult uit Sion. Verhef zijn stem uit Jeruzalem, zodat de hemel en de aarde beven. Er is angst, er is vrees aan alle kanten te bespuren. En misschien is hier ook iemand die zegt, ja, het is ook in mijn hart. Het is niet goed met mij. Ik hink nog te veel op twee gedachten. Ik heb mijn eerste liefde verlaten. Of ik ben nog nooit gekomen naar Golgotha. O, luister. De Heere heeft u niet verlaten. Hij treedt vanavond dan voor het eerst of opnieuw u tegemoet. Want hij is innerlijk bewogen met barmhartigheid. Dat is onze heiland. Hij wil u terugvoeren. Of hij wil u brengen vanavond in zijn gemeenschap. Hij die zijn bloed voor u en voor jou in Jeruzalem vergoten heeft. Hij roept u voor de eerst misschien of opnieuw. O, laat je vanmorgen, vanavond verbergen nu in zijn liefde. De Heer zegen u daarin. In de beslissing die je voor hem neemt. Hij komt spoedig om de zijne tot zich te nemen. Amen. Zullen we nog maar stil zijn? Heer God, we zijn u dankbaar dat we zo in alle eenvoud uw woord, het profetische woord, mochten bespreken. En wat is uw woord dan altijd duidelijk, ook als het Israël betreft. U bent getrouwe jegens Israël. U houdt het vol. Israël, uw volk, uw oogappel, zal triomferen. Maar we hebben ook gehoord dat u zo getrouw bent jegens ons. Dat u het met ons volhoudt. En u roept ons op vanavond om voor het eerst of opnieuw te gaan staan in die overwinning die u behaalde op Golgotha. Heere, leer ons te leven en leer ons te openbaren als een Maranatha-christen. Zodat anderen ons kunnen zien, niet alleen kunnen horen, maar ook kunnen zien. We zijn op doorreis. We gaan straks Jezus tegemoet. En dan gaan we niet zweven, want we mogen met beide voeten op de grond blijven staan. Want zolang we hier zijn, roept u ons op om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Heere, help ons om in deze eindtijd zo'n getuige van u te zijn. Help ons om ook meer voor Israël te bidden en Israël van harte lief te hebben. Dank u voor deze dag, zo met elkaar. Amen. Ja, we gaan iets anders zingen. Jos, dat kan ik met jou wel doen, dat kan ik met jou ook wel doen. 490, Johan de Heer. 490, Johan de Heer. Ja, dat kan ik met jou ook wel doen, hoor. Maar denk het wel, ja. Dus moet je niet denken, want dat kan hij alleen met Jos, want dat is niet waar. 490 als bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar. En dan wordt er nog een inzameling gehouden voor het gebouwenfonds. Dan zijn we daar ook vanaf. En de Heren zegen ook u en uw gaven hoor.
Het zal wat zijn, hè, als die bazuin klinkt. We hebben gezien hoe ver Israël is. Kan ieder ogenblik gebeuren. Dan worden we ook naar elkaar toegebracht. Er is straks geen schimmenspel, sommige mensen denken dat. Maar we zullen elkaar herkennen. Op een bijzondere wijze. Want een heleboel lieve christenen die denken dat we dan, als we oud zijn heen gegaan, dat we dan zo oud ook terug zullen komen. Nee, want we zullen aan Jezus gelijk zijn, ons lichaam. En de Heer Jezus, hoe oud was die toen hij stierf? 33. Kracht van zijn leven. Zo'n lichaam zullen we ontvangen. Maar dan een verheerlijk lichaam, een eeuwig lichaam. Zo zullen we elkaar ontmoeten. En we zullen elkaar herkennen. Niet alleen wij, maar ook een Petrus en Johannes. En we zullen Paulus aanhouden. Fijn, noem maar op. Ja. Heel andere dimensies, broeders en zusters. Maar we gaan daar naartoe, dat is onze toekomst. Langs zonnen en planeten gaan we Jezus tegemoet. Het was voor mij een vreugde om vanmorgen en ook vanavond in uw midden te zijn. Volgende week ben ik weer ergens anders. En we gaan samen om God zegen vragen, maar als we dat gedaan hebben, zingen we 400 uit de bundel. Ik hoop dat ik het nummer goed heb doorgegeven. Ja, dat is 400. Nou verander ik niet. Ja. Oud gezangvers. 400 uit de oude bundel. de dag door uw gunst ontvangen. 400. Zullen we het eerste en het tweede couplet staande zingen als dat gaat? Als het niet gaat, dan blijft u rustig zitten. En daarna bidden we om Gods zegen en dan het derde en het vierde. Ja? Dus het eerste en het tweede. We gaan nu naar huis, we willen ons hart verheffen tot God, dragende zijn zegen. Dat u de liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus onze Heiland en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u, met jou zij. En blijven totdat die dag aanbreekt, Jezus komt. En ieder die daarnaar uitziet, zegt met mij, amen. Thank you.